17e Flow in Organisaties podcast. Mijn naam is Rachel Rootematter. In deze podcast interview ik mensen die werkzaam zijn in verschillende organisaties en in verschillende functies. Hoe creëren zij meer flow in hun werk, team of organisatie? Met de antwoorden op deze vragen weet jij wat je kunt doen om flow mogelijk te maken voor jezelf, je team en de organisatie als geheel. In deze podcast spreek ik Niek Thijhuis, professioneel volleyballer bij Draaisma Dynamo in Apeldoorn. Sinds dit seizoen is Flow trotse sponsor van Niek en dus vonden Niek en ik het leuk om samen eens te praten over Flow in de sport en Flow bij studeren. Behalve professioneel sporter is Niek namelijk ook nog student Tourism Management. Als er één ding is wat Niek afgelopen jaren geleerd heeft, is dat communicatie ongelooflijk belangrijk is voor Team Flow. Het is belangrijk om bespreekbaar te maken wat er bij in ieder speelt en wat de gemoedstoestand is, om ruimte te kunnen maken in je hoofd en lijf om optimaal te kunnen presteren. Bij sport word je beter door te trainen, te oefenen en door feedback te krijgen van je coach en teamgenoten. Niek geeft aan dat hij feedback geven makkelijker vindt dan feedback ontvangen. Feedback geven doe je tijdens de wedstrijd toch in een soort van impuls. Het gebeurt in het moment, bedoeld om je beter te maken. Toch kan die feedback heel erg in je hoofd gaan zitten wanneer je de ontvanger bent. Je hebt iets niet goed of niet goed genoeg gedaan, is dan zo'n belemmerende overtuiging die in je hoofd blijft hangen, waardoor je niet in die fijne flow staat komt. Het is dus minstens zo belangrijk als sporten om te oefenen met omgaan met feedback. Het mentale proces is een belangrijk onderdeel van je eigen groei en een basis om gefocust en in balans te blijven. Herken jij dat ook? Dat je ergens meteen goed in wilt zijn? Niek en ik filosoferen een beetje over wat flow nu wel en niet is. Zijn er gradaties in een flow-ervaring? Welke verschillen merkt Niek op in zijn staat van zijn bij wedstrijden? Welke invloed heeft de coach op het flow binnen het team? Een fijn gesprek waar we nog uren over door hadden kunnen praten. En dat gaan we vast nog eens doen. Je hoort of ziet dit jaar vast nog eens iets van ons voorbij komen. Luister intussen ontspannen naar deze podcast. We hopen dat jij er net zo goed van geniet als wij zelf. Niek, wat betekent flow voor jou?
Ja, goede vraag. Ik, sowieso op meerdere gebieden, op privé of op werkgerelateerd, schoolgerelateerd en ook volleybalgerelateerd heb ik daar natuurlijk vaak genoeg mee te maken. Als er één ding is wat ik de afgelopen jaren geleerd heb, en dat is voornamelijk toch een beetje richting het studiegedeelte, is dat ik communicatie daarin echt super belangrijk vind om uiteindelijk een soort flow te gaan creëren in samenwerking. Ik heb vorig jaar in februari met school bijvoorbeeld een project moeten doen. Februari tot en met juli was dat volgens mij. En ik merk dan toch dat communicatie, ja, is bij mij toch echt altijd key. Dus yeah. Ik heb dan ook vanaf dit seizoen, of sorry, dit schooljaar, heb ik ook meteen bij een van de eerste meetings heb ik gezegd, jongens, ik wil dat er het komende half jaar, we moeten het komende half jaar met elkaar samenwerken, dat alles gezegd mag worden als je dat wil. Als je niet wil, moet je natuurlijk, hoeft het niet altijd gezegd te worden, maar het bevordert wel gewoon de manier waarop je samenwerkt met elkaar. Yeah. En bijvoorbeeld als mensen iets, er is iets gebeurd op privégebied bijvoorbeeld en er wordt dan niet over gesproken. Ja, dan zitten wij allemaal van waarom werkt ze niet door? Of wat is er aan de hand? Wat is een negatieve invloed op de flow van je project en op de samenwerking die je hebt?
Yeah.
Terwijl ik juist denk, nou, zeg in ieder geval, je hoeft niet te zeggen wat er is, maar zeg dan dat er iets aan de hand is en dat je er even mee aan het dealen bent. Dan kunnen we allemaal rekening houden. Dan nemen we even een taakje van je over. En dan neem jij even een dagje vrij of een middagje vrij en dan kun je even rustig op adem komen. Dus ik denk als ik aan flow denk, is het eerste woord waar ik aan denk, is echt communicatie met elkaar.
Ja. En dan als je het hebt specifiek over teamflow, hè, of een soort van gezamenlijke flow.
Ja.
Dat is voor jou natuurlijk heel erg belangrijk, mm-hmm. want je zit natuurlijk in je sport,
ja,
volleybal,
zeker.
Teamflow.
Ja.
School, samenwerken is natuurlijk altijd in het team tegenwoordig.
Absoluut, steeds meer.
Weinig individueel.
Ja.
Er komt een fiets langs.
Ja. Hoort allemaal bij de sportsetting die we hier hebben natuurlijk.
Dat is wel tof trouwens.
Ja, ja.
Maar dus jij werkt veel in teams.
Ja.
En daarom daarom refereer je natuurlijk ook aan de teamflow.
Ja. Ja.
Ik denk dat het wel terecht is dat je zegt dat communicatie heel erg belangrijk is. Want uiteindelijk gaat het over verwachtingen met en naar elkaar. Dus het heeft ook te maken met feedback. Hè?
Ja.
Wat vind je ergens van? Wat voel je ergens bij?
Zeker.
Welke belemmerde overtuigingen heb je misschien? Mm-hmm. Dus als je dingen uitspreekt, dan zit het niet meer in je hoofd.
Nee, dan ben je die wel kwijt.
Ja.
Ja. Ja, zeker.
Want we hebben natuurlijk allemaal onze eigen belemmerende overtuigingen. Dingen die niet op waarheid berusten, maar
klopt,
waar je een soort van aanname doet.
Klopt.
En eigenlijk zeg je, door dat uit te spreken, ontstaat er een soort van ruimte.
Ja.
Ook waardoor we kunnen presteren.
Ja, en een ruimte voor om dat gesprek aan te gaan. Want iemand is het dan kwijt. En als iemand anders daarop wil reageren, nou, dan kan het zomaar zijn, dan hoef je het daar niet mee eens te zijn. Maar je kan ook, misschien gebeurt er ook wel iets waarvan je denkt, zo, dat perspectief heb ik eigenlijk nooit zo begrepen.
Nee.
En dat is wat wij nu ook met de volleybal heel erg hebben. Wij hebben onze assistentcoach, die is heel erg gedreven op de communicatie met elkaar. En altijd zeggen wat er is. Daarom beginnen we altijd onze training met eerst een rondje, wat is je gemoedstoestand, hoe voel je je?
Ja.
Daarna iets wat niet zou kunnen werken voor de training. Dat kan fysiek zijn, maar dat kan gewoon ook mentaal zijn.
Ja.
Je bent druk met school of je hebt last van je knie, weet je, dat kan allebei. Ja. En daarna wat voor doelen je hebt voor de rest van de training. En ik vind dat altijd toch wel, in het begin is het een beetje wennen,
ja,
om zo'n rondje te doen aan het begin. En ook eindigen we trouwens zo. Maar ik denk wel dat het creëert op de lange termijn, creëert het ook een soort sfeer dat je ook buiten die gesprekken gewoon even, ja, elkaar aan kan spreken over wat er is of zo. En dat, dan, ja, dat je toch makkelijker aanspreekbaar bent. En op het gebied van feedback, ja, dat is voornamelijk toch meer binnen de sport, merk ik dat feedback heel belangrijk is. Ook binnen school gerelateerd, maar ik weet niet, omdat ik misschien zelf toch meer bezig ben met volleybal, zie ik daar de waarde meer van terug.
Yeah.
En het mooie daarvan is, wat ik wel geleerd heb, ook toch ook wel met binnen school, is de feedback geven is over het algemeen vrij te doen, vind ik. Dat kan tijdens een rally zijn, iemand maakt een fout en je zegt er wat van. En dat is vaak een eerste impuls. Maar het ontvangen is, denk ik, nog wel moeilijker dan het geven ervan.
Ja?
Ja, vind ik wel. Want,
in de volleybal of
ja,
in de sportspecifiek?
Voornamelijk, ik denk meerdere teamsporten hebben daar mee te maken.
Ja.
Maar wat ik nu doe, is natuurlijk met volleybal zie ik dat gewoon heel erg snel terug. Want je hebt met een foutje die je maakt of je wordt ergens op aangesproken, dan ja, voel je je misschien toch een beetje aangevallen of zo. Want je hebt iets niet goed gedaan. Of, ja, en wat onze trainer dan zegt, het is niet om jou de grond in te trappen, je hebt iets niet goed gedaan. Ook al kan dat uit emotie heel fel gezegd zijn. Hè? Maar het is bedoeld om jou beter te maken. Dat die volgende bal wel daar wordt geslagen. Of dat je ziet, hey, die tegenstander, die zit heel kort te verdedigen. Dus duw die bal achter in het veld, daar komen ze nooit bij. Dus het is ook een soort accepteren van feedback van elkaar. Dat je het, ja, hoe moet ik het zeggen, feedback geven, maar ook ontvangen. Dat is allebei even belangrijk.
Yeah.
En dan in zekere zin zie ik dat ook terug met werk of voornamelijk dan met de studie natuurlijk.
Ja, ja.
Zeker.
Ja, en in het heetst van de strijd is het zo, er gebeurt iets. En direct daarop komt een reactie.
Ja.
De sport is natuurlijk ook emotie.
Zeker.
Of samenwerken zit natuurlijk emotie
absoluut
in. Je hebt allemaal je eigen karakters, eigenschappen en bijdragen.
Ja, ja.
Maar mentaal doet het natuurlijk ook iets met je. Want je krijgt feedback dat op iets wat je doet of laat.
Ja.
Of anders doet dan verwacht.
Ja.
Dat is ook vanuit een impuls soms.
Klopt, zeker.
En dan gaat je brein er natuurlijk mee aan de haal.
Ja.
En dan kan het natuurlijk maar zo gebeuren dat je denkt, ik ben niet goed genoeg.
Ja.
Of dan beginnen die belemmerende overtuigingen eigenlijk.
En dat verschilt natuurlijk heel erg van persoon tot persoon. Ik bedoel, ik weet gewoon van mezelf, ik ben daar toch wat gevoeliger voor om feedback te krijgen. En dan moet ik later even daarop terugkomen en denken, dat klopt wel.
Ja.
Maar ik ben dan toch wel iemand die daar toch in zijn hoofd mee bezig blijft zitten. Van, en als die volgende bal dan komt, dan zit ik na te denken aan de vorige bal waarvan iemand heeft gezegd dat hij het beter moest. En dan komt toch een soort van spanning op je af of zo. En, maar er zijn ook meer dan genoeg mensen die feedback gewoon aanhoren en die blijven vooral bezig met hun eigen spel.
Ja.
Zij balen dan ook van de fout die ze gemaakt hebben. Die luisteren naar hun feedback, die zeggen ja is goed en die leggen gewoon de volgende bal wel goed neer. En die denken daar gewoon niet over na.
Nee.
En juist in hun team, of het nou studie gerelateerd is, want daar heb je natuurlijk ook 140.000 verschillende eigenschappen van iedereen, maar ook binnen de volleybal, binnen elke, overal waar je een team hebt zitten, is dat je echt wel van elkaar kan leren. De
zeker.
De ene die, dat je dan naar iemand kijkt en denkt, nou, die reageert er innerlijk niet zo erg op. Die hoort dan de feedback en die zegt, ja, dat klopt, en dan gaat hij door.
Ja.
Dan denk ik, en dan, dat is toch wel mooi om van elkaar een beetje te leren in zo'n team.
Is dat ook wat je, als je het hebt over de flowfactoren, hè? Hoe je de juiste omstandigheden kunt creëren voor flow.
Ja.
Is dat dan ook waar je misschien nog wel wat in te oefenen of te ontwikkelen hebt om die feedback te ontvangen?
Ja, dat denk ik wel. En het mooie is, ik speel natuurlijk nu samen met mijn broertje. Ja. En dan, ik kan al echt fantastisch met mijn broertje. We hebben dezelfde humor en wat dan ook. En zeker af en toe toch is het lastig om van je broertje feedback te horen.
Ja.
Omdat, ja, waarom ga jij mij nou de weg
de les? Je zit zo dicht bij elkaar.
Ja, je zit dan toch te dicht bij elkaar eigenlijk in dat opzicht. En ik denk dat is nog een betere les dan dat je dat van een teamgenoot die je pas sinds dit seizoen kent, zeg maar, feedback aanhoort. Is toch makkelijker te ontvangen dan van bijvoorbeeld mijn broertje. Maar juist omdat het zo moeilijk is voor mijn broertje, wordt feedback ontvangen van andere mensen dan toch een stukje makkelijker of zo.
Ja.
Omdat je dan, je hebt het van je broertje, heb je iets gehoord. Dus.
Ja.
Maar over het algemeen denk ik qua feedback ontvangen, ik ben niet iemand die daar dan snel fel op reageert van, hey, daar ben ik het niet mee eens, of houd toch op, zo ben ik helemaal niet. Ik ben dan vooral iemand die met zichzelf bezig gaat.
Ja, het gaat in je hoofd zitten.
Ja, gaat bij mij in mijn hoofd zitten. Dus 100%, ik weet zeker al dat ik beter ben dan voorheen, want in het begin van het seizoen was ik voornamelijk bezig van, ik moet nou laten zien wat ik kan.
Ja.
En ik moet mezelf natuurlijk ook een beetje met een korreltje zout nemen, aangezien ik van 2 keer in de week naar 10 keer in de week trainen ga. Maar dat wilde ik niet. Ik dacht niet, ik moet gewoon nu meteen goed zijn. Maar niemand gaat dat van mij verwachten. Dus waarom zou ik daar aan moeten voldoen?
Ja.
En ik zie wel de stappen die ik gemaakt heb om feedback te kunnen ontvangen en daar mentaal gewoon heel kort mee bezig te zijn. Ja, die persoon heeft gelijk. We gaan door naar de volgende bal. En vooral altijd naar vooruit kijken. En niet terugkijken van wat je fout hebt gedaan. Je kan wel terugkijken naar wat je fout hebt gedaan. In de zin van, nou, welke punten haal ik eruit die ik moet verbeteren. Maar het gaat niet in dat spel. Op dat moment gaat dat jou moeten blenden. En daar ben ik nog steeds mee bezig. Dat is echt wel nog een puntje. Ja, waar ik de rest van het seizoen of de rest van mijn volleyballeven nog wel mee bezig ben.
Ja.
Zeker.
Nou, ik hoor jou ook zeggen van dan wil je bij de volgende bal wil je het beter doen.
Ja.
En dan zit het in je hoofd.
Ja.
En op het moment dat je in je hoofd zit, zit je dus niet in flow. Want flow is dat je ook vanuit je onderbewustzijn dingen doet en aanpakt. En daar zit ook de prestatie.
Zeker.
Maar die feedback heb je natuurlijk wel nodig om dingen te leren.
Ja.
En er is onderzoek geweest naar hoeveel oefening het kost om talent echt te ontwikkelen. Dus om echt ergens goed in te zijn. En het schijnt dat je daar, ik weet niet meer heel precies, ik zal het ook eens voor je opzoeken, 10.000 uur voor nodig.
Heb ik ook wel eens gehoord.
Aan training of oefening.
Ja. Ja.
Dus jouw idee van direct ergens goed in zijn, ik herken het hoor, want ik wil ook altijd meteen.
Ik denk dat we niet de enige zijn die dat denken.
Nee, zeker niet. Nee. Maar dat vraagt gewoon wat op dat vlak.
Ja. En het is dan echt de kunst om dat dan van jezelf te accepteren. Dat het gewoon tijd kost. En het is, weet je, het is mijn eerste jaar. Ik heb wel eerder op de eredivisie niveau gevolleybald, maar dat was echt onderaan, zeg maar. En nu zit ik op een gegeven moment bij het team wat vorig jaar landskampioen is geworden. Dus ik moet mezelf niet die druk opleggen van, ja, het gaat niet. De eerste 2 maanden word je niet meteen de vaste libero, of word je niet meteen de vaste speler, of weet ik het allemaal. En ik denk dat het al begint bij het accepteren van, weet je, als jij accepteert dat, zeker ook bijvoorbeeld met het creëren van flow binnen wat voor teamverband, of dat nou bedrijfsgerelateerd is, studie of sport of wat dan ook, dat het je moet accepteren dat het een langetermijnproces is en niet dat je volgende week al 100 stappen vooruit bent. Als je zo gaat blijven denken, dan is het 2 stappen vooruit en 3 stappen terug.
Ja, nou, dat is ook zo.
Ja.
Ik hoor jou zeggen, duidelijk doel, hè, voorafgaand aan zo'n training.
Ja. Ja.
Maar ik denk ook in je studie, hè, dat je al met elkaar de neus dezelfde kant hebt, projectmatig. Erkenning en waardering, dus een stukje feedback.
Ja, absoluut.
Iets belangrijk. Als je een duidelijk doel hebt, kun je ook beter focussen.
Ja, en vragen om feedback en ook zelf je reflectering misschien.
Ja,
zeker.
Ja, dus het zijn al een aantal mooie factoren. Denk je dat het echt anders is? Flow ervaren in de sport en flow ervaren in, nou, binnen een organisatie, studie of werk?
In zekere zin denk ik dat wel. Want je kijkt, met sport kijk je toch niet iedereen, maar voornamelijk denk ik dan, ja, toch wel spelers kijken echt binnen een seizoen. Je hebt van tevoren, dit seizoen zijn er 3 prijzen te pakken in totaal per seizoen. Je hebt de Supercup, je hebt de bekerwedstrijd en landskampioenschap.
Ja.
Nou, ja, dat behalen is natuurlijk geweldig. En ik kijk zelf het liefst toch weer op een kortere termijn met sport. Dus ik wil voor mezelf, ja, beter worden. Dus misschien kan dat heel specifiek zijn in alle ballen die ik onderhands paas of alle ballen die ik bovenhands paas. Maar ja, toch is een doel wat je hebt, is je wilt landskampioen worden. En met bedrijfsgerelateerd denk ik toch dat je toch langere termijndoelen opstelt. Langer dan een jaar, zeker. Want ook heel veel bedrijven schrijven natuurlijk meerjarenplannen die tussen de 5 en de 10 jaar duren.
Yeah.
En ik denk dat het stukje tijd, of het termijn waarin het zit, zit al een wereld van verschil in. Maar ik denk als je kijkt naar die factoren, die flowfactoren, ik denk dat daar ontzettend veel overeenkomsten in zitten qua, ja, het stellen van doelen. Dat kan voor jezelf zijn, maar dat kan ook voor het team zijn. En dat kan ook zijn, doordat jij je eigen doelen haalt of wilt behalen, heeft dat weer invloed op de samenwerking binnen het team.
Ja.
Dus ik denk dat daar heel veel overeenkomsten in zitten.
Ja, ja, ja.
En ook met studie. Nou is mijn studie heel erg ook gebaseerd op persoonlijke leerdoelen. Hè. Wat wil je, welke kennis wil je zelf opdoen? Of waar wil je zelf echt beter in worden? Wil je beter worden in prestatietechniek? Beter worden in het doen van literatuuronderzoek en wat dan ook?
Ja.
En toch meer op persoonlijke doelen gelegd. Niet zozeer op, je hebt een project en je gaat gezamenlijk aan één doel werken. Want het doel is vaak, dat project moet je behalen. Je wilt een oplossing verzinnen voor.
Ja.
Maar gezamenlijke doelen opstellen merk ik toch binnen studie is minder.
Ja.
Minder. Maar dat, ja, komt omdat de noodzaak is daar misschien. Je hebt ook maar vaak voor projecten een half jaar de tijd. Dus ga je zomaar gezamenlijke doelen opstellen. Ja. Misschien is het al een soort nieuw idee of zo. Dat, ja, je moet voor jezelf doelen opstellen, maar ook een gezamenlijk doel. Of 3.
Ja.
Of zo.
Nou, uiteindelijk wil je ook met elkaar zo'n project natuurlijk realiseren.
Ja.
Dat is al een doel op zich.
Ja, dat is een doel op zich.
Soort,
maar dat is eigenlijk een soort gegeven. Dat,
ja,
dat is de opdracht, dus dat moet je ook halen.
Ja, ja. Maar ik denk wel, ik deel denk ik wel je visie op dat als het gaat om het bedrijfsleven, ja, of studie,
ja,
dat mensen vaak wat meer individueel georiënteerd, ja, zijn.
Ja.
En dan komt op de tweede plaats het team,
ja,
de teamflow.
Ja.
Heeft misschien ook een beetje te maken hoe een organisatie is ingesteld, in hoeverre wordt de samenwerking bevorderd over afdelingen heen. Ik denk dat daarbij,
ja,
organisaties nog heel veel verbeterd kan worden.
Ben ik met je eens, zeker.
En als je gaat kijken naar de sport, het zijn ook korte momenten. Hè?
Zeker,
het zijn,
ja,
de wedstrijden zijn, heb je al een doel om te winnen op zich.
Ja, ja.
Dus het is al opgeknipt in stukjes, waar je dat in het bedrijfsleven of op school,
ja,
zelf moet, ja, opknippen in stukjes.
Ja. Kijk, per week heb je een wedstrijd, dus je moet die wedstrijd moet je
exact,
telkens,
ja,
winnen.
Ja,
ja.
Ja, en dat kun je natuurlijk ook doen met de doelen in het bedrijfsleven of in je,
ja,
in je studie.
Ja.
Maar daar is minder aandacht voor,
ja,
volgens mij.
Ik vraag me af of dat effectief zou zijn als je dat gaat doen op zo'n korte termijn. Dat je binnen een week.
Een week is te kort, denk ik.
Ja, denk ik ook.
Ja.
Denk ik ook. Je maakt natuurlijk afspraken met elkaar. Zoals van elke week hebben we een planning wat we gaan doen. Maar is dat een doel?
Ja.
Weet ik niet.
Het ligt ook een beetje aan waar in wat voor branche je natuurlijk,
ja,
zit.
Ja,
hè? Als je kijkt naar agile werken bijvoorbeeld, hè, wat veel ook in de IT en bij projecten,
ja,
wordt gebruikt, dan maak je korte sprints.
Ja.
Dus daar heb
dat
je, dat is een beetje vergelijkbaar, denk,
ja,
ik, met de sport.
Ja.
Dus ja. Hey, en ik heb zelf al eens gemerkt dat ik kan in een hele oppervlakkige flow komen.
Mm-hmm.
En ik kan in een hele diepe flow,
mm-hmm,
komen.
Mm-hmm.
Ik had altijd alle factoren had ik, nou ja, zo gezegd op één hoop gegooid.
Ja.
Even heel grofweg gezegd.
Ja.
Het is ook moeilijk om te zeggen van nou, deze factor is het allerbelangrijkst.
Ja,
hoewel je daar wel een soort van onderscheid in kunt maken. In ons vorige gesprek hadden we het nog over de piramide van Maslow.
Ja,
hè?
Ja,
dat,
ja,
je,
ja,
dat je ook een bepaalde basis hebt. Hè? De onderkant van de piramide wat eerst ingevuld,
mm-hmm,
moet worden.
Mm-hmm.
Ik denk dat het ook heel veel te maken heeft met veiligheid. Die komt dan misschien op de eerste, tweede,
ja,
trede.
Ja, ja.
En bovenin zit dan missie, visie.
Mm-hmm.
Hè? Je ultieme doel, zeg,
ja,
maar.
Ja,
je,
ja,
je purpose.
Ja.
Maar ik heb zelf gemerkt ook dat ik ik kan flow ook aanzetten.
Mm-hmm.
Heel kunstmatig.
Mm-hmm.
En wat ik dan deed, bijvoorbeeld bij het schrijven van mijn boek Flow in organisaties, zette ik koptelefoon op, noise cancelling.
Yeah.
Dan hoefde ik nog niet eens muziek aan te zetten, maar dan was het voor mij al een soort cocon.
Yeah,
en dan kon ik me focussen.
Yeah.
Ik was ook altijd heel erg gedreven om steeds beter in dingen te worden of te leren en te ontwikkelen. En daarvan kun je in flow komen, want dat zijn belangrijke factoren.
Ja. Ja.
En die kwam ik ook wel, want ik kwam in een soort van, nou ja, noem het een zone of in een soort van staat van zijn.
Ja.
Maar ik merkte later dat er een diepere flow is en dat je dus onderscheid kunt maken tussen een oppervlakkige flow die je kunstmatig creëert en een hele diepe flow waarin je er echt heel erg in zit.
Ja.
Ja. En die hele diepe flow, die wordt eigenlijk pas aangezet als je ook met jezelf aan de slag gaat.
Ja.
Dus met je persoonlijke ontwikkeling als het gaat om zelfvertrouwen. Hè?
Mm-hmm.
Dus je veilig voelen in een omgeving of met je geconditioneerde patronen aan de slag gaat. Je belemmerende overtuigingen doorbreekt.
Ja.
Zie jij dat ook zo?
Ja, je merkt natuurlijk wel echt een verschil. Vaak heb ik, als ik bij vanuit de sportkant gerelateerd of bekeken, is dat je, als je tegen mindere tegenstanders speelt, tenminste dat heb ik dan, en ook voorgaande jaren, als je tegen minder tegenstanders, dan ga je toch wat basaler kijken naar, je gaat hem toch, hoe moet ik dat zeggen, je gaat hem toch iets eenvoudiger om en dan gewoon letterlijk dingen, nou die bal die moet daarheen.
Yeah.
En die aanvaller doet dat, dus nou, ik moet even een stapje naar links zetten en dan zit ik erbij. Dus misschien staat het een beetje hetzelfde als dat het aanzetten van, hè? Dat je dus gewoon echt heel netjes volgens het boekje gaat doen wat er wordt uitgevoerd.
Je besteedt wat meer aandacht aan de techniek
en
daar ontstaat
precies
wel een soort van flow. Soort...
Je doet de dingen die je het moet doen, zo ziet het er een beetje uit.
Yeah.
Terwijl met bepaalde wedstrijden waarbij je een soort intrinsieke gedrevenheid bijna hebt of zo, dan gaan sommige dingen gaan bijna vanzelf. En je staat scherper, je staat meer aan. En ik weet niet of ik dan de dingen die ik moet doen uit mezelf doe. Dat kan ook, hè, dat je dan toch een soort flow hebt waarbij je uit jezelf bijna de dingen gaat doen zonder dat je het zelf doorhebt. Of dat ik dan toch bewuster toch nog bezig ben met bepaalde dingen. Maar soms merk je dat wel. Of juist als je twee of drie foutjes achter elkaar hebt gemaakt, dat je weer even twee of drie keer ademhaalt.
Yeah.
En even nagaat, oké, wat was het wedstrijdplan ook weer? Wat stond er ook weer in? Wat doet die aanvaller ook weer? Gewoon even per persoon weer nagaan, wat heeft de tegenstander? Oh ja, die had een service, die was rechtdoor. Of die was juist diagonaal gesfeerd.
Yeah.
Dat je echt even weer een stapje terug moet gaan en terug moet naar de basis. En vanuit daar misschien weer omhoog kan werken.
Ja.
Dus dat is toch een soort aangezette kunstmatige flow waar je dan in komt. Maar niet per definitie een slecht iets.
Het
werkt in die zin, werkt het wel.
Ja.
Omdat het een soort van noodzakelijk is misschien. Ik weet het niet.
Ja.
Ja.
Wat ik zit te bedenken is, de vraag is, zijn sommige dingen ook wel flow of is het een sfeer? Zit ik hier, terwijl ik naar je luister, zit ik dat zo te bedenken. Want je kunt... Je kunt bijvoorbeeld op het moment dat je heel technisch handelt,
mm-hmm,
wat ik dus ook deed, mm-hmm, hè, bij het schrijven van mijn boek of in een bepaalde staat van flow te komen.
Yeah.
Is eigenlijk heel technisch, volgens het boekje of naar bepaalde factoren.
Mm-hmm.
De vraag is dat echt flow? Is dat wel flow, maar oppervlakkige flow en heb je een diepe flow?
Ja.
Of creëer je een bepaalde sfeer voor jezelf?
Ja.
Waardoor je misschien net wat makkelijker werkt, wat beter gefocust bent.
Goeie vraag.
En bestaat er een diepere flow of de echte flow waarin je reflecteert, duidelijk weer gaat voor je doel, je focust, maar ook werkt aan je eigen belemmerende overtuigingen en waar de sfeer, omheen, dus de flow van je collega's of in je teamleden.
Een totaalplaatje eigenlijk.
Ja, dat je dan in een toch ergens inzakt.
Ja.
Wat moeilijker te beïnvloeden is dan alleen maar even.
Dat zet je niet even aan met die drie knoppen. Zo klik, klik. Hé, ik ben er.
Ja.
Goeie vraag. Ik weet niet. Ik ben er wel van overtuigd. Ook als ik gewoon de eerdere gesprekken die wij gehad hebben. Als ik dat beluister, denk ik dat de echte flow is inderdaad die diepere laag. Of dat intrinsieke gedeelte.
Ja.
En of het dan oppervlakkige flow is, ik weet niet, daar vind ik het woord flow dan een beetje tekort aan doen of zo. Denk. Dan moet je, zou je bijna moeten zeggen, verzin er dan een ander woord voor. Wat niet slecht is, als je wel ergens in misschien een soort focus,
yeah,
bubbel, noem, yeah, het zo, wil komen. Dan kan je dus wel die factoren van flow gebruiken,
yeah,
om daar te komen. Maar het is allemaal heel gericht.
Yeah.
En dat is niet slecht, maar het werkt. Yeah. Nou ja, voor, in dit geval voor je boek werkt het dan wel.
Yeah.
En voor mij soms in het veld dus ook. Gewoon even, yeah, een stapje terug.
Yeah.
Even, waar haal ik even mijn focus vandaan? Ook hele simpele dingen merkt het in het veld. Als ik denk, ik heb twee ballen niet goed gepaast. Dan zegt mijn coach, die heeft al eerder gezegd, oké, nou, dan ga je even met je voet ga je naar de achterlijn. Daar is de achterlijn. Dan ga je weer terug naar je plek. En dan vlak voordat de tegenstander serveert, doe je even een beweging van alsof je de bal gaat pasen. Dan is jouw lichaam en jouw hersenen zijn al bezig met wat er komen gaat. En dat wil niet zeggen dat die bal dan op jou komt. Of dat die bal precies op die manier paast. Maar, yeah, jij bent al wel voorbereid op het feit dat die bal die kant op gaat, yeah, komen.
Yeah.
En dat is eigenlijk een visualisatietechniek. En als je dan, nou, daar al comfortabel mee bent, dan kan je ook in je hoofd al verbeelden van deze beweging ga ik die maken als die bal komt. Dan sta jij zelf al aan om daar te komen. En die bal die komt dan op je af. En dan heb je, ja, wil niet zeggen dat het 100% goed gaat, maar je, nee, bent er wel meer mee bezig. Dus de, ja, kans dat die dan beter gaat is dan wel, ja, is dan wel aanweziger. En ik vind ook dat dat een beetje weer hoort bij die, ja, laat ik dan toch even die focusbubbel, in die focusbubbel komen.
Ja.
Dat het dan zo hoort. Want je gaat, ja, wat is je aangeleerd? En dan, ja,
ja. Ja, ja. Het is natuurlijk, flow bestaat natuurlijk uit, uit ook vanuit je onderbewustzijn. En heb je wel eens gehoord van je alfa, je hebt je alfa-staat. Dat is als je,
ik herken de termen.
Een beetje die droomfase, mm-hmm, of dat je net wakker bent. Mm-hmm. Je hebt de beta-staat, dat is dat je heel actief, ja,
actief bezig,
zeg maar, ja, bezig bent in je dagelijkse werk. En, mm-hmm, dan heb je ook nog de diepere laag waarin ook je creativiteit ontstaat. Ja. Dat is, als ik het goed heb, theta. En, ja, dan heb je nog delta. Dat is, okay, echt als je echt in die diepere slapen bent.
Mm-hmm.
Wat je eigenlijk doet, of wat je coach zegt met dat stapje met die lijn,
ja,
is eigenlijk je brein ook in een bepaalde, ja, staat zetten.
Ja.
En dat is misschien ook wel een soort van alfa staat. Misschien wel, waardoor, ja,
het is een soort,
waardoor, ja, die flow ontstaat.
Ja, wil je onderbewuste misschien wel even een trigger geven, ja, door dat te doen. Dus je gaat dat, en dat zijn meerdere van dat soort techniekjes.
Ja.
Dus vooral door die assistentcoachen. En je ziet het ook op hogere niveaus dat mensen daarmee bezig zijn. Die doen gewoon simpel even die beweging, alsof ze een paasbeweging maken. Dat helpt. Of,
ja.
Het geeft je dus ook, en het geeft jezelf een beetje een beeld van, nou, misschien op een groter vlak van wat gebeurt er eigenlijk om me heen.
Ja.
Dus, dat doet de tegenstander, ik ga die bal. Het veld is zo groot, dus ik stap er even naartoe. En, ja, steeds meer spelers doen dat ook.
Ja.
En ja, het is toch, je wilt dan, ja, misschien zet je toch even iets aan in je brein. Ja,
ja.
Misschien die alfa staat wel.
Door te visualiseren.
Ja, ja, dat je, ja, dat je ook je onderbewuste klaarmaakt voor wat, ja, er over 3 seconden gaat gebeuren.
Ja.
Dat is zoiets.
En je brein volgt dan, ja, of nou, je lichaam
volgt
dan,
dan
de, ja, handelingen die je in je brein gevisualiseerd,
precies,
hebt.
Precies. Precies.
Ja.
Hele werkzame tool.
Ja,
absoluut.
Ja,
zeker. Lawaai.
Hey, welke invloed heeft een coach volgens jouw ervaring op jouw flow?
Nou, het is vaak natuurlijk, een coach is iemand die gewoon al weet waar hij over gepraat heeft, of waar hij over praat. Zeker op hoog niveau, een coach heeft zelf al dingen meegemaakt in het verleden. Dus dat geldt voor zowel de assistentcoach als de hoofdcoach. Die zijn ook al naar het buitenland geweest en die hebben zelf ook hoge wedstrijden gespeeld. En hebben bij meerdere clubs training gegeven. Dus zo'n coach is al vooral voor mij iemand die weet waar hij het over heeft. En als ik bijvoorbeeld tegen hem zeg, ja, als ik een slechte bal gepaast heb, dan blijf ik daar maar in mijn hoofd zitten. En dat vind ik allemaal moeilijk en dat weet ik niet wat ik moet. Dan is zo'n coach iemand waarnaar je toe kan stappen.
Ja.
En kijk, spelers die met jou aan bezig zijn, die hebben er misschien niet altijd een antwoord op. En soms wel. Maar een coach heeft dat waarschijnlijk al lang zo'n persoon meegemaakt als ik. Die is al jaren coachen. Dus ja, dat zou best wel kunnen dat hij dan al zoiets heeft meegemaakt. En dus weet wat zou kunnen werken bij die persoon. Wat dan misschien ook bij mij werkt, wat dan,
ja,
kan doen. Het is altijd een soort, ja, iemand met ervaring, iemand weet, die weet waar hij over praat, waar je vragen aan kan stellen. En het is ook, een coach is ook iemand die zegt wat je gedaan hebt. En dat bedoel ik zowel negatief als positief. Dus,
ja,
die zegt, ik zag jou dat doen, Even heel bazaal gezegd hoor. Ik zag je dat doen, dat is niet goed, doe dit. Maar ook iemand die zegt, ik zag jou dat doen, heel goed. Want ja. Ik vind überhaupt hoor, in mijn hele leven vind ik dat er heel weinig complimenten gegeven worden. Gewoon privé, werkgerelateerd, studiegerelateerd, volleybalgerelateerd. Het is allemaal te makkelijk om het negatieve te beschrijven wat je allemaal wel niet beter moet doen. Of wat je had moeten doen, dat vind ik ook altijd zo mooi. Maar een keer iemand aanspreken, dat kan zomaar zijn als jij bijvoorbeeld ziet dat iemand heel simpel, de haar zit goed of heeft leuke schoenen aan. Dan zeg dat maar een keer, want dat heeft toch invloed op iemand. Misschien is dat net het ene verschil wat iemands dag beter maakt of zo. Ja. En in de volleybal, als een blok goed staat, want ik sta natuurlijk als een libero zijnde, ik ben een verdedigende factor binnen de volleybal. En dan kijken, zeg het maar een keer. Ja. Zeg maar een keer, dit blok staat heel goed, perfect, mooi dicht, mooi gestoken met je handen, dus dat is heel mooi. Ik vind ook dat een coach moet dat ook zeggen, allebei. Ja. En sommige coaches zijn daar beter in dan de ander, maar ja, dus ik denk, als ik dan je vraag moet beantwoorden, aanspreekpunt zijn voor dingen waar jij mee zit. En feedback geven op de dingen die je goed en niet goed gedaan hebt.
Ja.
Ja, ik denk dat dat twee dingen in de notendop wel zijn.
Ja. En verwacht je dat ook van een leidinggevende uiteindelijk in het bedrijfsleven?
Vind ik wel.
Ja.
Ja. En ik heb ook wel eens gedacht, stel ik zou zelf een coach of een leidinggevende in misschien mijn eigen bedrijf zijn of wat dan ook. Dan wil ik ook zo iemand zijn en ik wil het dus ook zien als ik een leidinggevende heb. Dat die factoren terugkomen. Dat je ook dus een soort sfeer, noem het flow, creëert. Een omgeving creëert waarbij je feedback mag vragen aan je leidinggevende, aan je coach. En dus ook feedback kan krijgen van je leidinggevende of coach die zegt dat je wat je goed gedaan hebt en wat je niet goed gedaan hebt.
Ja,
zeker.
Ja.
Zeker.
Hey, ik schrijf in mijn boek, als het gaat om leiderschap voor Flow, dan gaat het om transformationeel leiderschap. Dat betekent dat je mensen inspireert, de ruimte en het vertrouwen geeft. Ja. Zie je dat ook terug?
Binnen het volleybal of überhaupt?
Ja, doe maar even binnen de volleybal.
Ja,
dat je geïnspireerd raakt, ook de ruimte krijgt om dingen naar eigen inzichten wel in te richten en het vertrouwen krijgt. He, dat je het ook op jouw manier mag ondervinden en goed doen.
Ja.
Maar waarbij feedback, dus ook die inspiratie, ook wel heel erg belangrijk is.
Ja, ik heb daar. Ik merk dat hier, merk ik dat zeker. Zeker die manier van leiderschap. Sowieso heeft een coach samen met de assistentcoach gesprekken met elke speler. De tweede gesprekronde is net bezig, halverwege mee of zo. Ik ben nog aan de beurt. En ik vind dat soort dingen vind ik al goed, dat soort gesprekken gebeuren. Je gaat dan ook even één op één, is toch anders dan als je je feedback geeft tijdens zo'n rondje waar iedereen bij is. Je kan toch even één op één met je coach praten. En vooral die gespreksrondjes die we aan het begin doen tijdens van een training, van waar zit je mee of heb je ergens last van, wat is je gevoel. Dat creëert wel. Ze doen het zeg maar voor ons, dus iedereen is aan het woord. Maar het komt wel vanuit de coaches die input om zo'n rondje even te doen. Dus dat, om terug te komen op je vertrouwenspunt, creëert dat wel een soort band. Niet meteen, dat duurt wel even. Want iedereen moet dan wennen, wat is het allemaal voor raars? Waarom moeten we dit doen?
Ja.
Nooit gehad of zo, krijg je dan als antwoord terug. En op een gegeven moment wen je er ook aan. Dus is het ook makkelijker om te benoemen als iets je dwars zit of zo. Dus dat creëert wel een soort vertrouwens... gebied, omgeving, bubbel met elkaar.
Ja.
Absoluut. Iedereen, eigenlijk zie ik leiderschap... In een volleybalteam is een coach niet per se de leider. Je bent samen verantwoordelijk voor het eindresultaat.
Ja.
Er is niet één iemand die zegt tegen jou... we gaan het zo doen en zo worden we kampioen.
Ja.
Nee, want je gaat met elkaar... Ook zijn er wel eens discussies. Dan ligt de training ligt gewoon 5 of 6 minuten ligt die gewoon stil. Omdat twee mensen het niet met elkaar eens zijn... Vindt het overigens heel leuk om te zien dat het eindelijk een keer gebeurt.
Ja.
En het kan soms heel fel zijn. Rot toch op man, of weet ik het allemaal. Maar de trainer laat het wel gebeuren.
Ja.
Dus hij ziet het dan ook. Ik denk, laten we even gewoon zo gebeuren. Dus ik vind dat ook wel mooi. Hij komt er dan later wel op terug. Maar in dat moment laat hij het zelf gebeuren.
Ja.
Dus dat is... wel de ruimte geven om met elkaar zorgen voor een betere oplossing. En als die oplossing niet komt, ja, jammer dan. Dan doen we het aan het einde van de training of zo. Maar dan gaan we dan nog wel even verder met waar we mee bezig zijn.
Ja.
Dus het wordt dan even gepauzeerd en dat wordt dan later komt dan nog weer terug.
Concreet, je doet het allemaal met elkaar.
Ja.
Je bent met elkaar verantwoordelijk.
Ja.
De coach heeft daar een bepaalde rol in.
Ja,
een trainer
absoluut.
Natuurlijk, een trainer natuurlijk ook.
Ja.
En die is er eigenlijk voor om het geheel te zien, de samenhang
te creëren. Een soort
helikopterview
heeft hij dan.
En daarin te inspireren, de ruimte en het vertrouwen te geven.
Ja, zeker.
Dat zie je natuurlijk ook terug in het bedrijfsleven. Een leider is niet meer de leider zoals dat vroeger was in zo'n kantoortje boven de fabriek.
Nee.
Dus dat is natuurlijk heel erg veranderd.
Zeker.
Ja.
Absoluut.
Hey, en wat is jouw ultieme flow moment? Kun je een moment herinneren of dat bij de sport is of studie of werk of iets in je privéleven waarvan je zegt, nou dat is echt een moment geweest. Dat was nou echt zo'n flow ervaring, die wil ik vaker vatten.
Ik denk, als ik wat verder terugkijk, dan denk ik wel binnen volleybal. Toen speelde ik, dat is 3 jaar geleden volgens mij, toen speelde ik 1 divisie lager. En dan speelden wij een bekerwedstrijd. En een bekerwedstrijd wil zeggen dat de eerste 4 divisies binnen Nederland spelen dan een competitie tegen elkaar. En dan uiteindelijk komt daar een bekerwinnaar uit. En ik weet dat wij speelden 1 divisie lager. En wij moesten toen tegen iemand uit de eredivisie. Dus het hoogste niveau. Nou ja, weet je, wij gingen die wedstrijd aan. Wel in onze eigen hal. Dus dan heb je dan een thuisvoordeel. Nou, dat was wel 1 factor waar we mee aan de gang konden. En dan, weet je, er gebeurden mooie acties. Ik was goed bezig. De coach was fanatiek. Het publiek was er. Of voor de aanwezigheid ook heel veel mensen vanuit de tegenstander waren. Dus je had gewoon echt een volle zaal. En dan de combinatie van factoren. Andere mensen, acties die andere mensen maakten, kon ik van genieten. Ja. En dan als je die wedstrijd dan met 3-1 wint. En je wint van een iemand van een team die in een hogere divisie speelt. Ja, dat is natuurlijk waanzinnig. Het gevoel wat je dan achterover overhoudt als je gewonnen hebt, is dan echt gewoon, hou je gewoon een heel fijn gevoel aan hoofd.
Ja.
Dan denk je de dag, en ik denk daar nu nog steeds aan, want het was gelukkig als het opgenomen. Dus je ziet die beelden af en toe, ga ik nog even terug en dan zoek ik het weer op. En dan denk ik, dat was ook echt wel een moment. En ik merk dan, als ik daarom terugdenk, merk je, je hebt een bepaalde vrije manier van spelen. Of zo. En ik denk dan, ik zou best wel kunnen zeggen dat ik daardoor in een flow ben gekomen. Je gaat er sowieso natuurlijk heel enthousiast in. Hè. Je speelt tegen de Eredivisie. Wij gaan gewoon. Zij moeten winnen, want zij zijn de Eredivisionist. En wij kunnen. Want wij spelen 1 divisie lager. En wij gaan gewoon lekker vrij uit dat spel in.
Ja,
ik denk dat dat wel een van de mooiste momenten was. En afgelopen zaterdag. Trouwens, dat was gewoon idem.
We hebben een goede
volle zalen. Volle zalen, goed inkomen, goed invallen. Ja. Heel even te denken, misschien iets buiten de sport.
Flow is dus eigenlijk, als je het zegt, een stuk vrijheid in je hoofd. Waardoor je eigenlijk een soort van
bijna aan autopilot hebt.
Bijna wel. Dat is het.
Zo voelt het in ieder geval voor mij. En dat is, ik heb nu voornamelijk sportvoorbeelden. En er zijn ongetwijfeld ook voorbeelden op studie of werk gerelateerd. Maar het is dan, alles lijkt dan bijna vanzelf te gaan. En je hoofd zit je niet in de weg. Bij mij.
Ja.
En dat is gewoon een prettige manier van volleyballen. En je kan dan ook beter omgaan met wanneer je een fout maakt.
Ja.
Want je bent dan toch terug aan het kijken naar, net een goede aanval gemaakt. Nu even in het blok geslagen, volgende keer even iets hoger en dan ga je door.
Ja.
Terwijl als je niet in zo'n flow zit, dan is elke fout, tenminste heb ik, elke fout die ik maak, dan
gaat weer in je hoofd zitten.
Ja.
En dan zit het dus vol in je bewustzijn.
Absoluut.
En kun je dus niet in flow handelen.
Zeker.
En de sfeer doet er dus ook toe, dus de erkenning en de waardering, de complimenten, maar dus ook de sfeer op de tribune.
Voor mij. Sommige mensen hebben niet zoveel met, die spelen heel zakelijk volleybal en die doen het voor hun eigen prestaties en voor het dat we winnen, dat er mooie acties gemaakt worden. En ik kan echt wel genieten van publiek wat uit zijn dak gaat of tegenstanders. Er is een fantastische foto van mij gemaakt afgelopen zaterdag, waarbij ik heel erg met de handen, met gebalde vuisten en mond wagenwijd open van de schreeuw, omdat iemand een mooi punt maakt. Ja, denk ik, yeah. Ja, maar dat is wel, als je zo'n foto bekijkt, denk ik wel, dat laat wel zien wat de sfeer, of de flow die je dan hebt met het team.
Ja,
dat is voor mij een waanzinnig gevoel.
Dat is mooi genieten.
Ja, zeker. Ja. Absoluut.
Nou, we gaan het zien de komende periode.
Ja, dus zeker.
Succes met
zeker.
Je wedstrijden en bedankt voor deze podcast.
Jij bedankt. Jij bedankt.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de podcast Flow in Organisaties. Wil je meer verhalen horen van verschillende professionals over wat zij eraan doen om flow-ervaringen mogelijk te maken voor zichzelf, hun team of organisatie? Abonneer je dan op dit kanaal. Thank you.